Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. En hier gaat het om vanmorgen. Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast. Maar hij deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en hij werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood aan het kruis. Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen in de hemel, op de aarde en onder de aarde, en elke tong zal belijden: Jezus Christus is Heer, tot eer van God de Vader. En dat dat allemaal mogelijk is en dat het allemaal gaat uitkomen, dat hangt zo onlosmakelijk verbonden, voorwaardelijk verbonden met wat er staat in vers 6. Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij heeft het goden gelijk zijn, staat er in de MBG-vertaling, niet als een roof geacht. Hij heeft niet gedacht, ik ben de zoon van God, dat is een plek die ik van eeuwigheid heb gekregen en dat is mijn bestemming, daar mag ik in wandelen. Dus wat er ook gebeurt, daar zal ik altijd aan vast blijven houden. Paulus zegt hier met een beeld dat is gewoon eigenlijk niet te bevatten, dat Jezus afstand deed van de bestemming waarin hij ontstaan is, waarin hij wandelt, waarin hij leeft, waarin die op hem ligt van eeuwigheid tot eeuwigheid. Hij deed er afstand van. En daar wil ik vanmorgen met jullie over hebben. Wat betekent dit wanneer wij dingen van God hebben gekregen, wanneer we mensen van God hebben gekregen, relaties, ouders, kinderen, familie, vrienden, gemeente, overtuigingen. Als we dingen van God hebben gekregen, dan is daar de neiging aan de ene kant om het vast te houden. En dat is ook de opdracht. Je kan niet echt van iets houden als je niet geeft. Als je niet je er aan die persoon vastklemt, als je niet als het ware verbondenheid hebt met die andere persoon. Verbondenheid tussen man en vrouw, verbondenheid tussen ouders en kinderen, verbondenheid broers en zussen onderling, verbondenheid in de gemeente als broers en zussen van onze Heer, verbondenheid met de mensen om ons heen. De Bijbel heeft daar één woord voor, dat is liefde. Heb God lief boven alles en heb je naaste lief als jezelf. En in de liefde, zegt Jezus, is de vervulling van de wet. En al de profeten. Dus als je wil weten wat verwacht God van ons, dat is een liefde waaruit verbondenheid blijkt. Maar de ervaring is dat wanneer je daar op een of andere manier vanzelfsprekend voortdurend maar in blijft doorgaan en denkt, maar ik moet verbonden blijven met die ander en ik moet van die ander blijven houden, want die liefde moet blijven stromen, dan gaat er toch weer iets mis. Dan ga je dus mensen als het ware vastklampen. Als ik Michiel vanmorgen kom, vanmorgen hebben we geen huk gegeven, hè? Maar als Michiel en ik elkaar tegenkomen, dan geven we elkaar een huk en we laten los. Ik heb laatst hoorde ik iemand vertellen, mannen moeten nooit te lang huggen, die houdt inderdaad los. Altijd rechterarm over de linkerschouder zo en zo onderdoor. Weet je, als je het andersom doet, dan moet je proberen deze beweging. Doe maar eens even zo. Voel maar. Het voelt heel raar. Je wil gelijk zo. We zijn, dus hup, pakken, los. Hup, pakken, los. De een wat langer dan de ander. Maar als je blijft staan, ja, dan gebeurt er ook weer niks. Dan moet je de vuilnisbuinen zetten, maar dat wordt hem niet. Of je moet constant met z'n tweeën zo over straat lopen. Dat wil ook niet. Dus er is iets van elkaar vasthouden en elkaar weer loslaten. En het voorbeeld daarvan, de inspiratie daarvan, dat is Jezus zelf. Die wist wie hij was, die wist wat hij had, die wist waar hij vandaan kwam. Die wist hoe de Vader hem lief had. Hij wist dat hij zijn opdracht had om ook de wereld lief te hebben. En om dat te doen, heeft hij afstand gedaan van datgene wat misschien wel het meest kostbare was voor hem. Dat is namelijk de verbondenheid met de Vader. Lees maar hoe Jezus over de Vader spreekt in de evangelie, met name in het evangelie van Johannes. Hij heeft het voortdurend over de Vader en ik zijn één. En tegelijk legt hij afstand, legt hij zijn goddelijkheid af. Loslaten is dus iets goddelijks aan Jezus te zien. Loslaten is, en dan zou je kunnen allerlei theorieën eromheen kunnen bouwen van ja, maar dat heeft te maken met de redding van de wereld en de zonde. En de zonde heeft gemaakt dat Jezus die afstand moest nemen van de Vader. Nou, ik wil jullie meenemen naar een andere tekst, helemaal aan het begin van de Bijbel. En dat is in Genesis 2. In Genesis 2 vers 24, hele bekende woorden, daar staat dit, zo komt het dat een man zich losmaakt van zijn vader en moeder en zich hecht aan zijn vrouw met wie hij één van lichaam wordt. Zo komt het dat een man zich losmaakt van zijn vader en zijn moeder. En dan zou je kunnen denken dat het losmaken, dat het dingen verlaten, dat je dingen even van je aflegt, dat dat te maken heeft met de zondigheid en de gebrokenheid van de wereld. Dat het door de zonde komt dat wij afstand moeten nemen van bepaalde mensen, van bepaalde dingen. Dat we gewoon dingen moeten loslaten, dat komt door de zonde. Want anders zitten wij met onze handjes eraan en dan wordt het er niet beter op. Maar, Genesis 2, weet je wanneer die nog geschreven is? Wanneer, waar gaat dit gedeelte over? Dat is dus voor de zondeval nog. Dus in die volmaakte wereld waarover gesproken wordt in Genesis 1 en Genesis 2, in die volmaakte wereld zegt God al dat het de bedoeling is dat een man zijn vader en zijn moeder zal verlaten. Rafael, jij bent theoloog, hè? Heb je de infra- en de supralapsarisme al gehad?
Ja.
Wat ben jij, een infra- of een supralapsarist? Jij bent meer naar infra. Dat is een eeuwenoude discussie tussen theologen. Met de grote vraag, heeft God nou de oplossing voor de zonde bedacht nadat de zondeval gekomen was? Dat hij dacht van, oh, dit gaat fout, daar moeten we maar wat anders op bedenken. Of had hij al, voor de schepping nog, voor het begin van alle tijden, al in zijn wijsheid en zijn plan opgenomen dat wanneer dit zou gebeuren, niet als, maar wanneer dit gebeurt, dat hij al voorzien heeft in de oplossing. Dat is een supralapsarisme, dus voor de val. Of infralapsarisme, binnen de val. Ik ben een supralapsarist op basis van deze tekst. Dus voor de theologische fijnproevers soms. Tenminste, ik neig naar het supralapsarisme, zo hoor je dat te zeggen. Ik neig naar het supralapsarisme, ja. Het is dus met het leven gegeven en... En ik weet niet hoe het met jullie is, maar mijn ervaring is dat ik, eigenlijk zou je kunnen zeggen, die tekst wat hier staat in Genesis 2, dat de man zijn vader en moeder zal verlaten, dat dat een soort grondtoon is die met de schepping is meegegeven, met de mens zijn is meegegeven, dat niets met de zonde te maken heeft, maar dat de zonde het wel ongelooflijk ingewikkeld maakt. De zonde maakt het zo ingewikkeld om op een goede manier invulling te geven aan deze tekst. Om op de juiste manier, op de juiste tijd, dat een man zijn vader en moeder zal verlaten. En vandaag aan de dag zouden we dus ook zeggen, ook een vrouw verlaat haar vader en moeder. Zij het op een andere manier. Maar je moet op gegeven moment afstand nemen van waar je vandaan komt om die nieuwe eenheid te kunnen vormen waar hierover gesproken wordt. En de wereld is vol en de therapeuten en de psychologen hebben de wachtkamers vol van mensen die worstelen met dat proces. Met het loslaten van. Kinderen die niet losgelaten worden, de ouders. Ouders die vinden ergens kan er een stuk identiteit in zitten. In ja, maar dit is mijn zoon, dit is mijn dochter. En wij hebben zelf ook 4 kinderen. En ik weet zelf hoe lastig het dat is. Als ze opgroeien en ze gaan het huis uit en ze kiezen een partner. Niet mijn keuze, maar zijn of haar keuze. En, En ze gaan keuzes maken en wegen bewandelen. En denk, dat zou ik nou anders doen. Weet je wel, zijn er ouders die dat niet hebben? Je kijkt ernaar, je staat ernaar, je kijkt ernaar. Je denkt, ja, daar gaan ze. Maar het is zo belangrijk dat we als ouders leren om onze kinderen op tijd los te laten. Op tijd. Vrijdagmiddag was onze jongste dochter Marie-Lise en Edwin, onze schoonzoon, waren bij ons. En die hebben een jongetje van die wordt bijna 2-3 september, de kleine Gideon, blonde krulletjes. En die was lekker bij open oma aan het spelen. Meestal gaat hij dan op een gegeven moment naar binnen. Wij waren in de tuin en hij ging, meestal gaat hij tegenwoordig mijn kantoor in en pakt hij allemaal theologische boeken. Dus, ja, over protestantisme en zo. Gewoon prachtige, dikke pillen pakt hij dan uit de plank. Opa! Ja, maar deze keer was hij door het kantoor heen gelopen naar de voordeur van het kantoor. En die opent uit op de oprit en de oprit opent uit op de straat. En op een gegeven moment zegt Nettie, ik ga toch maar eens even kijken waar Gideon is. En die liep op straat. Zover moet je ze dus nog niet loslaten. Het is ook belangrijk dat ouders hun kinderen loslaten. Het is ook belangrijk dat je op een gegeven moment beseft, er komt een moment dat jij verder gaat met jouw leven. Of je nou vrijgezel blijft, of dat je trouwt, maar dat je naarmate dat je, het heeft met volwassenwording te maken, dat je kunt wandelen en leven vanuit het besef, maar ik ben een eigen persoon. Ja, ik ben verbonden met, en een deel van wie ik ben en hoe ik gevormd ben, heeft alles te maken met mijn vader en moeder. Zoals het prachtige boek van Rick Warren, zoals hij dat beschrijft, dat God hun DNA nodig had om mij te vormen. Wie ik ben en hoe ik hier vandaag sta en de verhalen die ik vertel en mijn Engelse versprekingen, als ze er zijn, en mijn tongval, dat komt niet uit de lucht vallen, dat heb ik gekregen van mijn ouders. Maar het is tegelijk zo belangrijk dat ik ontdek, maar ik ben Piet Ravensbergen de derde. Mijn vader was de tweede. Ik ben de derde. Ik ben een eigen persoon. Ik moet een eigen weg gaan. Ik moet niet voortdurend over mijn schouder kijken. Wat zou de papa of mama hiervan zeggen? En ook dat is een proces dat met wijsheid gepaard gaat. Ook vaak niet. Met name in de puberteit begint dat. Hè, lekker loskomen van je ouders. Een periode dat je ouders enorm veranderen. En best wel moeilijke mensen worden. Daarvoor waren ze altijd zo leuk. Het hoort bij het leven dat wij leren loslaten, een eigen weg gaan, verbinden met anderen en een nieuwe weg en een vervolgen. Dat hoort bij het leven, dat hoort bij de schepping die God ons gegeven heeft. Maar daar komt dan weer die akelige zonde bij en die maakt dat het ongelooflijk ingewikkeld en complex wordt. En het is bijna soms alsof we een tikkeltje over elkaar willen heersen. Als ik jou vasthoud op een manier dat het jou beklemt, dan voel je dat de vrijheid, de freedom waar we van zongen, dat je ontnomen wordt. Dat kan binnen het gezin, kan binnen het huwelijk, dat kan ook binnen de kerk. Dat je elkaar zo vasthoudt, dat je zo met elkaar eens bent, dat je allemaal echt hetzelfde van elkaar verwacht. De verwachtingen naar elkaar kunnen heel hoog liggen. En dan is daar op een gegeven moment een bepaalde mate van beklemming. En als je het zelf al niet ervaart, dan vaak wel diegene die voor het eerst door de deur binnenkomen en denken wat gebeurt hier? En die blijven dan niet zo heel erg lang, want die ervaren niet de vrijheid om te kunnen komen en te zijn wie ze zijn en zoals God ze gevormd en geroepen heeft. Het is niet voor niks dat als Paulus in de brief aan de Efeziërs het heeft over de gemeente als weerspiegeling van Gods liefde, dan heeft hij het over de veelkleurige wijsheid van God. Gods veelkleurige wijsheid wordt zichtbaar in de gemeente. In dat we met een ontzettend gemêleerd gezelschap, allerlei verschillende mensen, verschillende meningen, verschillende overtuigingen, verschillende maten van loyaliteit en diepzinnigheid en noem maar op, allerlei verschillen. Ongelooflijk verschillend. En we hebben, En dan worden we samengevoegd en worden dan broeders en zusters, broertjes en zusjes genoemd. En we zijn één familie. We hebben één vader. We zijn allemaal kinderen van dezelfde vader. Eén God, één geloof, één doop. Eén Heer, die over allen en in allen is. En dat betekent dus dat je in de gemeente moet leren, elke dag opnieuw, om elkaar lief te hebben en elkaar dus vast te houden en elkaar los te laten. Terwijl ik hiermee aan het voorbereiden was, eigenlijk een tekst waar ik ook mee stoeide en ik wil hem toch maar bij jullie neerleggen en met jullie lezen. Dat is Romeinen 14, vers 7 tot 9. Hele bekende woorden die in een, vaak bij een graf worden gelezen. Dat is heel erg jammer, want zo bedoelde Paulus dat helemaal niet. Hij heeft het daarover hoe je met elkaar omgaat. Hoe je geneigd bent om elkaar bepaalde dingen op te leggen. Verwachtingen van elkaar te hebben. Wat je wel en niet mag doen. Hoe je moet aanbidden. Wat je moet eten. Wat je niet moet eten. Als we straks een week van bidden en vast hebben. De een die moet wat meer eten. De ander wat minder. Hoe ga je dat? Hoe kijk je naar elkaar dan? En dat hij roept de gemeente op. Oordeelt elkaar niet. En dat doet hij vanuit de diepste overtuiging dat wij onszelf niet toebehoren, maar ook niet aan elkaar. Hij zegt in Romeinen 14, vers 7 tot 9, niemand van ons leeft voor zichzelf en niemand van ons sterft voor zichzelf. Zolang wij leven, leven wij voor de Heer. En wanneer wij sterven, sterven we voor de Heer. Dus of we nu leven of sterven, wij zijn altijd van de Heer. Want Christus is gestorven en weer tot leven gekomen om te heersen over doden en levenden. En dat sluit weer aan bij die tekst uit Filippenzen 2. Waarom is Christus gekomen? Waarom heeft hij alles afgelegd, al zijn goddelijkheid afgelegd? Dat is opdat op enig moment God hem zou verhogen en een naam geven boven alle naam, dat in de naam van Jezus elke knie zou buigen en elke tong belijden, Jezus Christus is Heer. Tot eer van God de Vader. Alles is uit hem. Alles is van hem. Alles is tot hem. Wij zijn van hem. Wij zijn zijn bezit. Wij leven niet meer voor onszelf, zegt Paulus, maar wij leven niet alleen voor hem en in hem, maar hij leeft in ons. Christus in mij, de hoop op glorie. Altijd weer gaat het over, maar wie is Christus in ons midden? Eigenlijk zou je dan elke keer als je elkaar een hug geeft, moeten bedenken, maar Christus staat tussen ons in. Want anders gaan we elkaar ontzettend vasthouden, maar Christus staat ertussen. Hij houdt ons samen, hij bindt ons samen aan elkaar en tegelijk is hij ook die buffer die ons helpt om op de juiste afstand van elkaar te bewaren. Ik vind het een prachtig beeld ook. In Johannes 1 wordt gezegd van Jezus dat hij gekomen is vol van genade en waarheid. En sommige christenen die gaan helemaal op in die genade. Oh, Jezus is vol genade, altijd liefde, altijd goed. Ja, maar hij is ook vol van waarheid. Hij zegt ook waar het op staat. Als er dingen niet goed zijn, dan spreekt hij ons daar ook op aan. Als er duistere plekken in ons leven zijn, en die zijn er, niet als, maar de duistere plek in ons leven, die zijn, hij roept die tevoorschijn, dat doet hij vol van waarheid, want hij zegt, dat klopt niet, daar gaan we mee aan de slag, en genade. Eigenlijk is het heel bijzonder dat we de gebrokenheid in ons leven, de donkere plek in mijn eigen leven, die ik wel eens mee geconfronteerd ben, is elke keer weer alleen mogelijk geweest omdat ik tegelijk de genade van God zag over mijn leven. Jezus houdt ons vast en hij is gelijk ook de buffer die helpt zodat we elkaar niet in een soort kramp schieten en elkaar vasthouden zodat we elkaar niet meer kunnen loslaten. Van een prachtige tekst als we dan toch over Genesis 2 hebben, over man en vrouw en over het verlaten van je vader en moeder en je vrouw aanhangen. Paulus die wijst op een gegeven moment wel waar die tekst op uitloopt. Maar eigenlijk zegt hij waar die tekst op doelt, waar het eigenlijk om draait. En dat doet hij in Efeze 5. In Efeze 5. En ik heb opgegeven 28 tot 32, maar volgens mij mag hij gelijk wel door naar vers 32. Dit geheimenis is groot, of dit mysterie is groot, en ik betrek het op Christus en de kerk. Dat wil zeggen dat Paulus zegt, al voor de zondeval, toen God deze wereld bedacht heeft, toen hij de mens schiep, had hij al een plan dat de Christus, dat de zoon, de vader zou verlaten en de vrouw zou aanhangen, de bruid zou aanhangen en zij zouden tot één vlees worden. Dat is waarom ik een beetje neig naar het supralapsarisme dus. Dus dit was van, Paulus zegt, dit mysterie is groot. Het gaat niet over het huwelijk in Genesis 2, voor alle duidelijkheid. Het gaat over Christus en zijn gemeente. Dat is het grote mysterie wat vanaf de schepping al ingebakken is in de schepping van man en vrouw. Dat het een afspiegeling is van Christus, zijn liefde voor zijn bruid. Een laatste tekst die ik nog met jullie wil lezen, Lucas 14 vers 33. Jezus heeft het daarover, het volgen van hem en het berekenen wat dat kost, et cetera. En hij zegt dan in vers 33, zo kan dan ieder van u die niet alles wat hij heeft achterlaat, geen discipel van mij zijn. Met andere woorden, discipelschap zonder loslaten bestaat niet. Op het moment dat jij dingen ervaart van, dit doet zeer, dit vind ik lastig, het ontglipt je als het ware, het glipt je uit je handen, situaties of in het leven, misschien wel gewoon een stukje rust of zekerheid, of ik dacht altijd dat God op een bepaalde manier antwoord zou geven op mijn gebeden, dat gebeurt niet, en dat ontglipt je, en dan zegt Jezus eigenlijk van, weet je, zolang je aan iets vasthoudt, wat niet helemaal van mij komt, kan je eigenlijk in elk geval op dat gebied mijn discipel niet zijn. Je moet in staat kunnen zijn, zegt Jezus in andere woorden, om alles achter te laten. Alles. Je ouders, je broers, je zussen, noemt hij ergens in het evangelie. Als je vader, hij zegt zelfs, als je vader en moeder en je broers en zussen niet haat, om mijnentwil, kan je mijn discipel niet zijn. Dat snijdt, ik zou niet direct mee beginnen. Want haten in de Bijbel is niet een hekel hebben aan iets. Maar is het tegenbeeld van liefde. En liefde, als je de liefde hebt erkend en gevonden, dan weet je, je liefde, dat is alles. Als je verliefd wordt op iemand en je gaat echt van die persoon houden, dan neemt die de plek in van al het andere. Net die is voor mij belangrijker dan mijn ouders. En nu dat mijn kinderen de deur uit zijn, en er komen kleinkinderen, het is heel vaak gezellig, en ik ontdek, nu is Nettie nog belangrijker dan mijn kinderen. Veel huwelijken stranden later, omdat ze de kinderen belangrijker hebben gemaakt dan het huwelijk. Het is zo belangrijk in je huwelijk dat je ervoor waakt dat je het belangrijkste voorop zet, en dat is dus de man of de vrouw die God jou gegeven heeft. Kortom, Jezus schetst voor ons, of het woord van God schetst voor ons een beeld waarin we aan de ene kant aan elkaar gegeven zijn en van alles van hem hebben ontvangen. En tegelijk, zegt hij, durf je het ook weer los te laten. Het meest indringend verhaal misschien wel op menselijk vlak die we daarover gaat is Genesis 22. Het bekende verhaal van Abraham en Isaac, dat Abraham op een gegeven moment van God de opdracht krijgt om Isaac, zijn enig zoon, de zoon van de belofte, om die te gaan offeren op de berg. En in onze kringen is dat een verhaal wat heel vaak gedeeld wordt, maar eigenlijk kan je dat nooit vaak genoeg doen. Ben jij bereid om datgene wat je van God hebt gekregen, om op het altaar te leggen? Ben je bereid om datgene wat je van God hebt gekregen, het mag een bediening zijn, het mag een overtuiging zijn, het mag een vriendschap zijn, het mag iets zijn dat je gewoon echt van hebt ervaren, dit heb ik van de Heer gekregen. Dat is ontzettend mooi en ontzettend kostbaar. Houd dat vast. Totdat het moment daar is dat hij tegen je zegt, en nou is het tijd om los te laten. Ik weet nog wel, het was in 2007 en ik was ergens in een gemeente. Mijn zusje die zou daar gedoopt worden als eerste van ons gezin. We komen echt gewoon uit een goed gereformeerd nest, dus dan doe je dat niet, want de doop wordt je slechts eenmaal in je leven bediend. Heb ik als kind geleerd vanuit de doopformulier. Mijn zusje zou gedoopt worden in een evangelische gemeente. En ik ging daarheen en tijdens die dienst, ik las daar in een brochure, et cetera, was daar de boodschap dat als je niet de geloofsdoop gedoopt bent, dat daar geen zalving van de Heilige Geest op ligt. Dus de kinderdoop werd volledig afgewezen. En toen zei ik tegen God, ik zeg, Heer, als dit waar is, zeg, dan neem ik een snoekduik, niemand die me tegenhoudt, want dan spring ik in het bad. Gewoon nu. Ik zeg, maar nu wil ik een antwoord van u. Ik zeg, wat moet ik met in elk geval 1700 jaar christendom? En wat moet ik met alle godvruchtige mannen en vrouwen in de geschiedenis die zijn voorgegaan? Denk maar alleen aan de mensen in de Tweede Wereldoorlog die vanuit hun geloof hebben opgestaan voor recht en gerechtigheid en daar het leven bij hebben gelaten. En God sprak in die dienst naar mij toe. Wat ik jou gegeven heb, moet je nooit door een ander laten afpakken. Nou, ik heb gejankt als een kind en ik dacht, het is klaar. Ik hoef niet gedoopt te worden. En vervolgens een paar jaar achter elkaar, want het was de tijd dat we ook naar de Pinkstergemeente gingen. En natuurlijk voortdurend, ja, maar je bent nog niet gedoopt. Ja, maar je moet wel dopen. Maar alleen als je gedoopt bent, kan de Heilige Geest. Ja, maar je bent nog niet gedoopt. Dat is wel jammer. Als je nou doopt, et cetera, et cetera, et cetera. En ik dacht van, maar het hoeft niet, want hij heeft gezegd, het hoeft niet. Totdat 3 jaar later, tijdens een preek, en een voorganger het ineens had over het radicaal volgen van Jezus. En op dat moment hoorde ik dezelfde stemmen zeggen, nu is het tijd om je te laten dopen. En I thought we had a deal, weet je wel. Maar hij zei nooit, je hoeft je niet te laten dopen. Hij zei alleen, wat zei God? Wat ik jou gegeven heb, moet je nooit door een ander laten afpakken. Het duurde nog 2 jaar, want we wilden graag samen ook met Nettie gedoopt worden. Dat hebben we gedaan. Maar zo belangrijk kan het dus zijn, in het volgen van Jezus, dat er iets is in jouw leven dat je los moet laten. Wat het is, dat weet ik niet. Ik moet denken aan de wet van de graankorrel. Dat was de eerste preek waar ik ooit over moest spreken als student nog. Ergens in 91 of zo, een tijdje geleden. Ik moest spreken, het stond op de rooster, dus dan moet je daarover spreken, over Johannes 12. Voorwaar ik verzeker u, als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het aan 1 graankorrel. Maar wanneer hij sterft, draagt hij veel vrucht. Veel vrucht komt juist vaak van het loslaten. Van het vrijgeven. Veel vrucht komt van wanneer we bereid zijn om datgene wat we in ons hand hebben, weer aan God terug te geven. Denk maar aan Mozes die bij de brandende baamstruik stond en dat God zegt, Mozes... En Mozes had een stok in zijn hand. Hij zegt, Mozes, wat heb je daar in je hand? Hij zegt, stok. En die stok, die staf, die herderstaf van hem, dat was zijn identiteit. Hij was een herder. Het was zijn inkomen, daarmee verwierf hij alles. Wat zijn identiteit. Eigenlijk alles wat Mozes had, zijn invloed, alles zat in dat beeld van die herderstaf. En God zegt, ben jij bereid om het neer te leggen? Ja, en Mozes deed het en weet je nog wat er gebeurde? Het werd een slang. Het kwam tot leven. En toen zei God, en nou mag je het weer oppakken. Nee. Maar hij pakte hem weer op en het werd weer een staf. En God zegt, ga nou maar mijn volk bevrijden uit Egypte. En het was heel mooi, Rick Warren wel eens een keer horen zeggen, en daarna heet het nooit meer de staf van Mozes, maar de rod of God. De staf Gods. Hij had de staf Gods in zijn hand. Toen hij over de Nijl zich uitstrekte en de Nijl werd bloed. Hij had de staf Gods in zijn hand toen hij bij de Rode Zee stond. En er kwam een wind. Hij moest het over de Rode Zee houden. Als je het aan God teruggeeft, dan zal je versteld staan wat ermee gebeurt. Ik weet niet hoe je hier zit vanmorgen. We zijn allemaal anders. Maar Ik heb nog met het idee gespeeld om allemaal bezemstelen te kopen. Allemaal stukjes te hakken en iedereen een stukje te geven met een stift. Dat je daar iets op kan schrijven. Maar wat houdt jou, wat heb jij op dit moment vast? Het kan een vraag zijn, hè? Het kan een worsteling zijn. Soms vinden we onze houvast, onze identiteit en soms zelfs, dat noemen ze in de psychologie, ziektewinst. Ik ben ergens een slachtoffer van. En daar heb ik alles aan vastgeknoopt. Ik wil je even in de stilte uitnodigen. Waar hou jij op dit moment aan vast? Waarvan God tegen jou vanmorgen zou willen zeggen. Durf je het los te laten? Durf je het aan mij te geven? En misschien om nog maar één nieuw woord te introduceren, mag je het daarna dragen. Maar niet met een vastgeklampt hand, maar met een open hand. Alles wat je hebt, alles wat je bent, alles wat je van de Heer hebt gekregen, durf je dat te dragen met een open hand. Zodat Hij ook, ga maar eens even staan als je wilt, zodat Hij ook, als Hij denkt, nou is de tijd, kan zeggen, ik neem hem van je. Hou maar even vast. Zo even stil zijn. Heer, toen u ons bij naam riep, toen u ons formeerde nog, voordat onze dagen bestonden, nog voordat u ons vormde in de schoot van onze moeder, kende u ons. Wist u onze naam, wist u al onze levensdagen, wist u door welke stormen we zouden gaan, over welke bergtoppen we zouden treden, door welke dalen we moesten worstelen, welke momenten van duisternis en moeite zouden zijn, welke worstelingen. U weet hoe we ermee zouden worstelen, Heer, om dingen die we van u hebben gekregen, om die op een juiste manier een plek te geven. Om er op de juiste manier mee om te gaan. Of het nou een eerste liefde was die dan verzandt in van alles wat we voor u hebben gedaan en gestreden voor de waarheid. Of misschien wel mensen in ons leven gegeven, in onze gezin, in onze familie. Waar we onze identiteit maar weer in vinden. Misschien is het wel wat mensen van ons zeggen. Oh, dat doe je zo goed. Wat fijn dat jij er bent. Jij bent zo lief en zo aardig. En dat doet ons zo goed. Maar Heer, u bent meer dan wat mensen zeggen. U wilt ons laten zien dat u onze God en onze Vader bent. En u nodigt ons uit om in die vrijheid te wandelen, waarin we alles kunnen loslaten, maar ook weer alles kunnen oppakken. Heer, zo wil ik u uitnodigen op dit moment, door uw geest, om daar te komen waar we dingen, waar we onze hand misschien wat verder open moeten trekken. De vingers wat minder in de kramp om dat stokje, om die identiteit, om die relatie, om die overtuiging, om die plek, die positie die we hebben, om het los te laten, om het terug te geven. Heer, u weet wat er nodig is. Kom op dit moment en zet vrij. En maak vrij. Zodat er ruimte is dat we meer van u gaan zien. Dat er meer ruimte komt voor u. Meer ruimte voor dat u kunt doen wat u op het oog hebt. Wat in uw plan ligt. Niet in onze plan. Wat uw voornemen is. En niet ons verlangen. Uw verwachtingen. Niet die van ons. Hier kom vanmorgen. Kom en zet ons vrij. Vul ons met uw genade en met uw waarheid. Opdat we in vrijheid mogen wandelen. Zoals u het bedoeld hebt. Ik bid voor al die plekken op dit moment hier. Waar worsteling, waar dingen echt gewoon iemand vasthoudt. Hier is het een ziekte. Is het een relatie die ongelooflijk onder druk staat? U bidt voor vrijheid en bevrijding daarin. Op dit moment, Heer, kom met uw Heilige Geest. Heer, kom en zet vrij. Heer, dat het hart weer helemaal open kan gaan, dat de gedachten weer vrij kunnen, dat we niet constant in beslag worden genomen en steeds meer weer wakker worden met die ene gedachte, maar hoe moet het nou? Hoe komt het nou? En waarom? En hoe zit het nou? We kunnen zeggen, Heer, we verwachten alles van U. We verwachten alles van U. We geven het aan U terug. In Jezus' naam. Amen.